106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Hartelijk welkom op deze zaterdag. U luistert naar een uitzending van de kerken. Uw presentator is Rob van Essen. Onze gasten zijn vandaag de heer Wim van Leeuwen. Hij weet alles van de gerestaureerde kruisigstaties uit de voormalige Hippolytuskerk. De heer Jacques Vleugelaars praat ons bij over zin in ouderdom. En in het tweede half uur spreken we met mevrouw Therese van Montfoort over groene theologie. Een onderwerp dat 50 jaar na de grens aan de groei van de Club van Rome nu ook in de kerken weer aandacht krijgt. Ja, ons onderwerp gaat ook een beetje overlopen, maar dan langs kruiswegstaties. En in de studio is Wim van Leeuwen. Wat fijn dat we trouwens weer een gewone, gevulde studio mogen hebben na 2 jaar hier eenzaam met de technicus verkeren. Dat praat toch anders dan over de telefoon. Kruiswegstaties uit de Hippolytuskerk. Hoe zijn die bij meneer Van Leeuwen terechtgekomen?
Ja, allereerst in de Rooms-Katholieke Kerk. Als je een kerk inloopt, dan zie je aan de wanden altijd 14 afbeeldingen van de kruisweg van Christus. Alleen elke kunstenaar die verwoordt dat op zijn manier. Hè, in de 19e eeuw was het neogotisch, later werd het weer andere stijlen. In de Hippolytuskerk hingen aanvankelijk hele kleine kruisvegstaties uit een klein kerkje aan de overkant van de Voorstraat. Dus de pastoor die vroeg aan een van de Progianen: wil jij kruisvegstaties tekenen? Dat was een medewerker van Jan Schouten, glasatelier in de Schoolstraat, een kunstenaar. Die heeft 3 jaar lang, heeft hij 15 afbeeldingen per stuk van 3,70 lang en 2,70 hoog, heeft hij getekend en gekleurd en ingekrijt. Dus niet geschilderd, nee. Ingekleurd. Het lijdensverhaal van Christus. Die zijn in 1925 in de kerk ingewijd. En die hingen daar dus altijd, zoals in iedere katholieke kerk. En toen in de jaren 60 er een moderniseringsslag in de katholieke kerk kwam en deze kerk gerestaureerd moest worden, toen heeft men aan één kant alle kruisvegstaties verwijderd en die gingen, zonder kunst te kennen, de container in. Dus de eerste 7 staties zijn gewoon verdwenen.
Ja, het is ongelooflijk, hè? Ja. Als je eraan terugdenkt, ja. Ik begrijp ook dat ze waren in Jugendstil-stijl geschilderd, hè?
Klopt.
Ik vind dat altijd zo prachtig, dat krullerige, ja. En dat het geeft gelijk ook een bepaalde sfeer, hè, die Jugendstil, ja. In het begin van de 20e eeuw.
Het bijzondere is dat Herman Veldhuis, de maker, Progiaan van die kerk, die heeft ze dus, die is 3 jaar lang thuis in zijn huis in de Laan van Overvest, is die aan het tekenen geweest. En het is Jugendstil, maar eigenlijk ook Art Nouveau, want in 3 jaar tijd verandert je gevoel.
Ja.
Dus hij heeft er dus 3 jaar over gedaan. En het bijzondere is dat natuurlijk in de 19e eeuw er allemaal neogotische katholieke kerken gebouwd werden. En daarna viel het stil. Er is dus nauwelijks of geen Jugendstil Art Nouveau kunst in de kerk.
Nee.
Totdat hij dit in de Hippolytuskerk aan de wand ging hangen.
Ja.
Was dus heel bijzonder.
Ja. Ja, weet u of er ook weerstand tegen was, dat die heilige afbeeldingen op deze moderne wijze werden afgebeeld?
Ja, de Progianen die hadden daar gemengde gevoelens bij, van dit is toch niet het eerbiedwaardige wat wij aan een kruisvegstatie moeten zien.
Nee.
Maar het was natuurlijk de stijl van die moderne tijd. Alleen het was een neogotische kerk uit 1886. En ja, het klopte volgens Progianen niet. Maar uiteindelijk heeft het kerkbestuur gezegd, we laten het hangen. En het bleef daarbij.
Prachtig, prachtig. Ik las dat in 2016 er subsidie kwam voor de restauratie. En waar stuiten die restaurateuren nou op?
Eigenlijk het is papier op jute zoals wij vroeger thuis gingen behangen. Hè?
Ja.
Latjes, jutespannen, krantenpapier en behangen. Deze staties was papier op jute. Het jute was 100 jaar oud. Verdroogd. Maar bij de afbraak van die kerk hadden slopers ook in de container gegooid. Dus er zaten gaten in, door het papier heen.
Ja.
Dus de restaurateur die moest en in plaats van jute een nieuwe ondergrond zoeken. En hij moest de gaten in het papier dichten en dichttekenen. Dat waren drie elementen. En het grootste element was, want het is een internationaal papierrestaurateur, dat het bedrijf werkte altijd aan boeken. A3'tjes, A4'tjes. Maar niet aan papieren van 370 bij 270. Nee. Dus hij heeft daar tafels moeten maken. Hij heeft daar een extra hal voor gehuurd. Hij heeft... Het was dus ook een uitdaging, letterlijk in formaat.
Ja, 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 prachtig. Kunt u nog iets voor de luisteraar zeggen over de religieuze functie van een kruisvegstatie in de kerk?
Ja, het bijzondere is dat eigenlijk vanuit Rome 14 afbeeldingen zijn bepaald van hoe... Wat moeten de 14 afbeeldingen van de kruisvegstaties zijn? Hè? Christus die drie keer valt onder het kruis, de wenende vrouwen. Het begint natuurlijk bij de veroordeling, bij Herodes.
Veronica.
De graflegging. Dus dat is helemaal bepaald door Rome.
Ja.
En in alle kerken heb je dus die 14 afbeeldingen. En daarin zie je gewoon de lijdensweg van Christus als je daar door die kerk loopt. En dat zeker ook omdat je in verschillende kerken verschillende stijlen ziet, zie je de nadrukken op dingen net weer anders. Maar het geeft een prachtig beeld, vind ik, hoe Christus op die Goede Vrijdag geleden heeft en uiteindelijk eindigde aan het kruis.
Ja, prachtig. Nou. U heeft in kort bestek heel veel verteld. Er valt voor wie ze niet op de ware grootte wil zien, toch iets te zien. Vertelt u daar eens iets over?
Nou ja, wij hebben een boek daarover geschreven. En dat heet Herrezen. Het gaat dus niet alleen om het lijdensverhaal en uiteindelijk de verrijzenis van Christus, maar ook de staties die na restauratie herrezen zijn. En dat boek is te bestellen via de website van skid.nl of in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal. En daar staan dus de afbeeldingen van de staties staan erin aangegeven. Maar ook het restauratieproces, ook vanuit het Prinsenhof de wetenschappelijke waarde van die staties, hoe belangrijk ze zijn. En over de mens Herman Veldhuis, verteld door zijn kleindochter, wie die man was, hoe begeestigd die was om dit alles te tekenen.
Nou, ik dank u zeer, prachtig. En ook een mooie aanleiding om nog eens die Maria van Jesse binnen te gaan, waar zoveel te zien is. Dank u wel. Mijn volgende gast is de heer Jacques Veugelaars. Zin in ouderdom.
Ja.
En ik begrijp dat het over een cursus gaat die zo goed als beëindigd is. Er komt nog één bijeenkomst, dus u kunt er niet meer bij, maar... Wie weet kan dit gesprek nog wat opleveren voor uw eigen zin in ouderdom. Even een vraag. Waarom is die cursus aangeboden?
Nou, eigenlijk op initiatief en op wensen van mensen van Vrijzinnig Delft. En Marieke van der Kramer heeft toen dat opgepakt en ook een cursus georganiseerd. Dat hebben we samen gedaan met onze dominee Martijn Junte. Ik en Marieke ook. Ieder hebben een deel van die cursus voor onze rekening genomen. En 22 maart is de laatste bijeenkomst in Motiv Voorstaat. En dan evalueren we alles. En dan is het daad, als er goede evaluaties zijn, of als er een wens is, dan continueren we het waarschijnlijk ook.
Ja, ja.
Want er is veel over te zeggen en ook heel veel invalshoeken heb je.
Ja.
Dus je kunt eigenlijk eindeloos variëren.
Ja. Nee, ik heb begrepen dat... Ik zou zeggen, de ouderdom is even veelkleurig als de jeugd, als ik het zo bekeken heb.
Nou ja, het is wel zo dat wij zijn de hippie-generatie, zeg maar. De eerste die ouder wordt met pensioen gaan en hippies waren. En eigenlijk ook te maken hebben met een nieuwe tijd eigenlijk. En in die tijd zijn wij relatief gezond gedurende een langere tijd. En wat doe je dan met die periode van 20 jaar?
Ja.
Terwijl je eigenlijk geen werk hebt. Hè? Dan kun je natuurlijk, de maatschappij zegt, maak je nuttig. Maar je kunt ook zeggen dat de ouderdom een eigen sfeer heeft en ook een eigen wijsheid die anderen gewoon niet hebben. andere generaties begrijpen, kunnen dit niet begrijpen. Wij kunnen dit alleen begrijpen. En die waarde, een parel zou je het kunnen zeggen, die moet je natuurlijk wel proberen te ontdekken. En ontdek je naar mijn idee door gesprek of dialoog.
Ja. En nou begreep ik ook, maar dan maak ik misschien een wat grote sprong, dat uw bijdrage in die cursus eruit bestond dat u aandacht voor de ziel vraagt.
Ja, nou, dat heeft daarmee te maken dus. Hè? Dat je dus, als je kijkt, als je communiceert over ouderdom en je zegt alles wat binnen jou gebeurt is onderdeel van de ziel, een hele ruime definitie. En hoe kan dan wat in jou gebeurt zich transformeren of evolueren en kan je dat waarnemen ook? Dus er is iets te ontdekken. Er is iets te ontdekken in het ouder worden. En omdat je tijd hebt en ook, zeg maar, Kairos tijd hebt, tijd om te zijn, tijd om niks te doen, kun je dat deel ook ontwikkelen, steeds verder en ook steeds verfijnder eigenlijk. Het gaat om verfijning en ook dieper.
Maar, nou ga even een kritisch vraagje hoor. Moet je wachten tot je oud bent om aan de parel in je leven toe te komen? Ik denk dan, heel het leven is toch eigenlijk een opgave klinkt een beetje zwaar, maar is toch een weg waarin je jezelf beter zou moeten leren kennen. Dat kun je niet uitstellen tot je 60 bent.
Nou, dat is natuurlijk bij voorkeur doe je dat niet. Laat ik het dan meteen zeggen. Als je jong, dat je genoeg tijd neemt om te reflecteren, dat kan je vanaf het begin mee beginnen. Maar de werkelijkheid is dat het programma vol zit in deze hectische tijd. Dus ik zou er zeker voor pleiten dat je vanaf jongs af aan dat zou leren. Met filosofie of bepaald soort reflectieoefeningen. Maar helaas gebeurt dat niet.
Nee, nee.
Dus er is ook, denk ik, ook een soort armoede ontstaan. Het leegloop van de kerken heeft ook een reflectievermogen in algemene zin, één keer per week, ook een beetje ontmanteld, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Het vermogen is verdwenen.
Ja, het punt is, ik hoor mijn hele leven al oudere mensen, tot wie ik inmiddels zelf begin te behoren, hoor ik zeggen, had ik maar meer tijd voor mijn kinderen genomen.
Ja.
Had ik me maar niet door mijn werk laten dicteren.
Ja.
Maar het probleem is, ik hoor dat al 40 jaar.
Ja, ja.
De mensen die jullie op de cursus krijgen, die zitten misschien wel in die fase. Je zou eigenlijk zo'n cursus zin in ouderdom aan dertigers moeten aanbieden.
Daar heb ik geen probleem mee. Hè. Zonder meer wil ik dat graag doen. Maar het is zo dat je er tijd voor moet hebben. Dus je moet de tijd hebben om stil te staan bij zoiets. En dat is dus vaak, heb ik gepensioneerden, meer tijd dan anderen.
Ja. Ja, dat ligt eraan, behalve als je ontdekt als gepensioneerd en zeggen, jij hebt nu tijd over, kun jij niet, enzovoort.
Ja, ja, dat is ook een geval.
ik las een citaat van Martijn Junte in de stukken die u mij toestuurde.
Ja.
Er is tijd om iets te hebben achtergelaten.
Ja.
Toen dacht ik, maar weer een open vraag hoor. Leven wij om iets achter te laten of leven wij omdat het leven zelf zinnig is en goed?
Ja, ik denk zelf, ik heb een boekje gemaakt ooit in het verleden. Het heet De kunst van het ouder worden, loslaten wat u bezit, voortleven en wat u nalaat. En bezit is altijd op weg naar een ander. Het geldt eigenlijk ook, dat je als je in staat, als je durft als je stil kunt blijven staan bij het ontwikkelen van je ziel, dat die zich eindeloos kan ontwikkelen. Dus dat het een dynamisch proces is, dat het niet stilstaat. Als je dat kunt omarmen, dat je steeds iets nieuws kunt ontdekken, ook al ben je 90, dat het nog steeds kan vernieuwen. Als je daarin durft te geloven of daarin stapt, dan heb je veel te ontdekken.
Ja.
En dat is ook moed voor nodig. Dus dat is wel tegelijkertijd een oude verhaal, hè? De moed om te zijn, zou je kunnen zeggen. Dat is best wel een stap die je met elkaar zou kunnen zetten.
Ja. En is het dan ook niet zo dat, daar stuit ik zelf ook wel in mijn werk op, ik ben nog steeds pastoraal actief, dat het een grote zegen is als je als oudere mensen om je heen hebt die jou inspireren en op nieuwe ideeën helpen brengen. Of dat je in je eentje op een flat als weduwnaar of weduwe achtergebleven met de kinderen in Canada zit, dan is dat natuurlijk veel lastiger.
Nou, dat vind ik ook precies voor. Dat is een nieuwe tijd. Hè? We hebben geen familiestructuren, structuren van kerk zijn weg. Je moet nu zelf eigenlijk op zoek naar een verband. En dat is de opdracht van onze generatie. Dat wij communiceren en zeggen wij, ik ga met jou in relatie over dit onderwerp. En we bekijken waar het ons toe brengt. En dat is eigenlijk een soort, ja, dat noem ik moed om te zijn. Ja. Dat je die stap durft te zetten.
Ja.
En ik denk dat er grote behoefte aan is.
En daarom denk ik dat jullie dit ook als kerk aanbieden. Dat je zegt, we zijn een gemeenschap die oog hebben voor elkaar.
Ja.
En denk hier eens over na.
Ja. Maar ook de campagne van Sieren, de dood, praat erover, niet eroverheen, geeft dus aan dat het een moeilijk onderwerp is. Hè? Als je oud wordt, of als je iets niet meer kunt, of als je wat geestelijk beperkt wordt, hoe word je dan opgevangen? En daar moet je aan werken eigenlijk, op het moment dat je nog gezond bent. En als je gewoon 10 jaar met elkaar iets doet, dan is dat vanzelf dat opvang. Dan heb je vanzelf die opvang.
Ja.
Maar je moet wel beginnen nu.
Je moet nu beginnen.
Ja.
Ja. Nou, dan sluit ik af, dank u wel, met een citaat dat ik ook weer van de info haalde, over de ontwikkelingstaken van goed aan goed oud worden. Dus dan denk je als je met pensioen gaat dat je klaar bent en dan liggen er nog allerlei ontwikkelingstaken om goed oud te worden.
Ja.
Maar dat kan, begrijp ik, uit de cursus ook best een leuke bezigheid zijn.
Ja, en een bezigheid van binnen. Dat je je ziel, als het ware, opnieuw kunt ontdekken, steeds weer.
Ja, ja, ja. Nou, een pleidooi voor de ziel vanmiddag in de stille week. Dank u wel. Ja. Wij gaan nu luisteren. Ja, welkom, mevrouw van Montfoort.
Ja, goedemiddag.
Wat leuk dat we u even in Delft op de radio mogen laten horen in aanloop naar de lezing die u gaat geven in de Vierhovenkerk.
Ja, op 29 maart. Ja. Ja.
Hoe gaat het verhaal heten dat u in de Vierhovenkerk houdt?
Het gaat heten Groene Theologie, Christelijk Geloof in Tijden van Ecologische Crisis.
Nou, daar zit alles in, zou ik zeggen.
Ja.
Voor de luisteraar even. Ik heb gezien dat u bent op vele terreinen actief en actief geweest. U bent onder andere ook gewoon gemeentepredikant geweest.
Ja, klopt. In Brabant, ja.
In Brabant, aha. En u was ook nog, of laat ik zeggen, u bent ook heel actief geweest in journalistiek en persvoorlichting van de Protestantse Kerk.
Ja, ik heb 10 jaar radioprogramma's gemaakt bij de KRO onder andere, met name eigenlijk de KRO. En ik ben hoofd geweest van afdeling communicatie bij de PKN, Protestantse Kerk. Ja,
ja.
Klopt.
Nou,
ja.
Dat alles.
Dat komt eigenlijk nu allemaal bij elkaar.
Nou ja, precies.
Ik heb een boek geschreven over groene theologie. Dus dat is de inhoudelijke theologie. En ik ben heel druk bezig met ik word gevraagd om artikelen erover te schrijven, om lezingen te geven, workshops, groene retraite. Eigenlijk, het heeft heel veel losgemaakt, dat boek.
Ja, nee,
en
zeker.
Het voorziet echt in een behoefte. Dus dat, ja.
Ja, dat is mooi.
Dus kan ik al mijn vaardigheden in kwijt, zeg maar, om er ook over te communiceren. En mensen hebben er gewoon echt behoefte aan. Inhoudelijke verdieping ook.
Ja,
niet
ja.
Alleen de praktische kanten van, wat moeten we doen in verband met de klimaatcrisis en de achteruitgang van soorten, van dieren en planten en de vervuiling, om maar even de ecologische crisis zo samen te vatten. Niet alleen het praktische, maar ook van, ja, wat vraagt dat van onze manier van denken en wat is onze plek in deze wereld eigenlijk?
Ja. Verbaast het u niet een beetje, die aandacht, om die reden dat we hebben het rapport van de Club van Rome gehad, Grens aan de Groei, 50 jaar geleden.
Ja, ja.
En dan hebben we van de hervormde kerk in 1990 De Gaarde een Woestijn.
Ja.
Dat rapport kent u vast.
Ik heb het in mijn boek ook besproken, ja.
Ja.
Het is een omkering van een tekst van de profeet Jesaja.
Ja.
Dat de woestijn een gaarde zal worden, in de oude vertaling, dus een tuin, zeg maar. En nu dan, zij stelde de vraag, is het nu niet zo dat de gaarde, de tuin, dat tot een woestijn wordt, door hoe wij met de aarde omgaan?
Ja.
Dus het loopt al jaren en jaren. En natuurlijk ook het conciliair proces, hè, in de jaren 80.
Precies.
heeft daar ook aandacht voor gevraagd, de heelheid van de schepping.
Ja.
En tegelijk in veel kerken staat het nog niet echt op het vizier.
Nee. Nee, ik heb zelf in een kerk gediend. Ik ben inmiddels met pensioen, maar daar hadden we het op de diaconie over. Dit soort dingen. En toen vroeg een van de oudere diakenen van, moeten we ons daar als kerk nou ook mee bezighouden? Met het klimaat. Ja.
Dan wordt het iets wat er ook nog bij komt, terwijl de diaconie het al zo druk heeft met alle problemen in de wereld.
Ja, ja.
Terwijl wat mijn punt is duurzaamheid gaat over de leefbaarheid van de aarde. Dat is de basis van alles eigenlijk. En het gaat over, vanuit de theologie gaat het over Gods relatie met de hele schepping. Terwijl we in de westerse theologie dat eigenlijk een beetje versmald hebben tot de relatie van God met mensen.
Ja, ja.
En dan zijn de rest van de wereld een beetje vergeten. Dus waar ik voor pleit is eigenlijk van, de theologie moet verbreed worden weer naar de hele wereld. Zodat de dieren en de planten en de niet levende natuur er ook weer onder vallen.
Ja. Ja, in
dat is zo belangrijk, want het is niet alleen maar achtergrond van het menselijk bestaan. Dat is onze levensvoorwaarde.
Wij zijn natuur, hè?
We zijn natuur, ja. En we zijn ook schepselen samen met onze medeschepselen. En daar staan wij niet buiten of boven.
Nee.
We hebben misschien een grotere verantwoordelijkheid.
Ja, ja, ja.
Kijk, wij kunnen de aarde onleefbaar maken. Dat kunnen dieren of planten niet.
Nee.
Dus dat geeft een grotere verantwoordelijkheid.
Ja.
Ja.
En begrijp ik daarom dat u ook wat kritisch bent, heb ik begrepen, op dat begrip rentmeesterschap, wat natuurlijk in de jaren 80 erg gespeeld heeft?
Ja, rentmeesterschap, ja, het komt al bij Calvijn vandaan, maar die bedoelt er nog iets anders mee dan zoals wij het gebruiken. Rentmeesterschap spreekt natuurlijk mensen aan op de verantwoordelijkheid. Met het idee van de aarde is niet van ons, de aarde is van God en wij moeten er goed voor zorgen.
Ja.
Dus dat is het positieve. Maar het is ook een economisch begrip. Een rentmeester, ook in de Bijbel, dat gaat niet om zorg voor de aarde. De rentmeester in de Bijbel is gewoon een econoom of een penningmeester.
Ja.
Net zoals een rentmeester in onze tijd een beheerder van agrarisch onroerend goed is.
Ja.
Dus dat maakt heel erg de hele aarde tot een economisch bezit of een goed wat beheerd moet worden.
Ja, ja.
En dat is een hele andere idee dan dat de aarde, dat onze medeschepselen zijn waar wij bij horen.
Ja.
Ja, het is geen bezit wat beheerd moet worden. Dus dat vind ik het gevaarlijke van het rentmeesterschap. Dat het helemaal in het economische trekt.
Ja. Ja, nog één ding voor wij een korte. We gaan een break met muziek maken, maar ik had nog één vraagje aan u. En dat is, u zei, wij zijn daar deel van. En ik las bij de titels van lezingen die u houdt, dat u ook ergens zegt, in de schepping geeft God zichzelf. Dus die schepping is niet alleen aan ons gegeven, en we zijn niet alleen. Wij zijn niet alleen schepping, maar in de schepping geeft God zichzelf.
God zichzelf. Dat is een idee uit de Oosters-Orthodoxe theologie. En het zit ook wel in de middeleeuwse katholieke theologie. Van dat het eigenlijk Gods liefde is. Gods overvloeiende liefde. En dat God zichzelf ook uitdrukt in de schepping. In de Bijbel zie je dat bijvoorbeeld in Spreuken 8. In het verhaal van de wijsheid van God. Voorgesteld als een vrouw die de eerstgeborene is van de schepping. Dus op die manier is Gods wijsheid is in de hele schepping aanwezig.
Ja. Ik moet ook aan die mooie tekst van Jesaja denken, die zegt, heel de aarde is de volheid van uw heerlijkheid.
Ja, inderdaad. En hedendaagse theologen die zijn soms een beetje bang om in de hele schepping iets van God te zien, of dan is het hoogstens iets wat God aan ons gegeven heeft. Maar en zien dan God alleen in mensen en in liefde van mensen tot elkaar en tot God. Maar Gods liefde is ook zichtbaar in alles wat bestaat. Wat natuurlijk niet betekent dat alles
God
mooi
is.
En goed is en
nee.
prachtig. Maar
nee.
dat zijn mensen ook niet.
Nee, de meeste zijn het wel.
Heel veel mensen zijn goed, absoluut. Maar niet. Maar, nou ja, kijk naar Oekraïne. Ik bedoel, ja.
Laten we het daar even niet over hebben.
We hebben het niet over Oekraïne. Maar er wordt soms een tegenstelling gemaakt van Gods goedheid is zichtbaar in mensen. Ja. En de natuur is hoogstens de achtergrond. Ja. Of de natuur is gevaarlijk of bedreigend. Of is gebruiksvoorwerp.
Ja.
En ik denk dat we op een gelijkwaardige manier met onze medeschepselen om moeten gaan. Dat dat een goede basis zou zijn voor uit die ecologische crisis komen. Of in ieder geval zorgen dat het niet erger wordt dan het al is.
Ja. Ik zat te denken, u komt dit verhaal geven in de 40 dagen tijd.
Ja.
En we hebben het hier net in de studio ook over de 40 dagen tijd gehad, naar aanleiding van kruiswegstaties. En ik zat mij af te vragen, bezig zijn met het milieu is natuurlijk ook, het betekent toch ook offers brengen in je persoonlijke levensstijl. Dat stond in het conciliair proces in de tijd.
Ja, dat in de 40 dagen tijd vasten, wat ook steeds meer mensen doen.
Ja.
Eigenlijk zouden we collectief, zou je kunnen zeggen, in ieder geval in de rijkere westerse wereld, collectief meer moeten vasten. In de zin van afzien van allerlei luxe producten die de aarde te veel belasten.
Ja.
En als christenen hebben we daar natuurlijk een fantastische traditie in. De hele Bijbel staat er ook al vol mee, bidden en vasten.
Ja.
En vasten kan iets individueels zijn om je meer op God te richten en minder op consumptie bijvoorbeeld, minder eten of drinken. Maar collectief zouden we ook bijvoorbeeld veel minder vlees moeten eten, omdat dat de aarde veel te veel belast.
Ja. Ja.
Dat kun je ook zien als een vorm van vasten. We zouden minder spullen aan moeten schaffen. Want alles wat we kopen, dat door hoe het geproduceerd wordt en door het afval wat het weer oplevert, dat belast de aarde ook heel erg.
Ja.
Dus ik denk, en dat is dan niet alleen maar van, oh, dit mag niet meer en dat mag niet meer. Maar vasten heeft ook de intentie van, je richt je op God.
Ja.
En daardoor worden andere dingen ook minder belangrijk. Dan hoef je je identiteit niet meer te ontlenen aan je spullen. Maar ontleen je identiteit aan iets wat veel dieper gaat. Je verbondenheid met God en je verlangen naar een rechtvaardiger wereld waar leven is voor alles wat leeft.
Ja. Ja,
ik denk in die zin heeft de christelijke traditie ook echt iets in te brengen wat je niet altijd op die manier vanuit de milieubeweging vindt. Omdat wij die traditie hebben van vasten en van ook het vieren van de schepping en de verbondenheid van alle schepselen. Ik haal vaak de psalmen bijvoorbeeld aan, die scheppingspsalmen waarin alles wat bestaat, God looft. De rivieren die in de handen klappen en de bomen die ruisen voor God. En dan zie je van, dat zijn geen dode dingen voor ons om te gebruiken. Nee, dat is ook leven wat met God verbonden is.
Ja.
Dus dat geeft al een heel ander beeld. Wat denk ik heel erg belangrijk is. Het gaat niet alleen om wat moet je anders doen, maar het gaat ook om een verandering van wereldbeeld.
Ja. Het is leuk,
u legt
zelf de link naar de laatste opmerking, vraag die ik wilde stellen.
Ja.
Want ik had namelijk opgeschreven, vreugdeloos. Het bezig zijn met het milieu is vaak als wettisch, als vreugdeloos omschreven. En wat helpt het nou allemaal?
Dat voor sommige mensen, maar een heleboel mensen ook binnen de milieubeweging zijn hele blijmoedige mensen. Dus dat is ook een beetje een typering die niet altijd klopt, vind ik, hoor.
Nee.
Ik hoor vaak van mensen die mijn boek gelezen hebben van, oh, maar het is helemaal geen somber boek.
Nee.
En bij lezingen hoor ik het ook vaak. Ik schets eerst wat er aan de hand is, qua milieuproblemen, en dat is natuurlijk niet niks. Maar door in zak en as te gaan zitten, dat kan even goed zijn. En ik denk dat hoort ook in de kerk. En dat hoort er ook bij schuldbeleiden en verdrietig zijn. Dat mag allemaal ook en hoort er ook bij. Door iedere dienst begint ook niet voor niks, bijvoorbeeld met een Kyriëgebed of een schuldbelijdenis. En dat is ook niet voor niks. Maar daar blijft het niet in steken.
Nee, nee.
Want we hebben toch de vreugde van Nou ja, de vreugde die Louis Armstrong uitzingt, zeg maar.
Ja, ja.
Dat mag er ook zijn. En de vreugde van al dat prachtige leven wat er is op aarde. En de verwondering en de vreugde om... Ja, omdat je als christen ook hoop hebt en je niet bij neer hoeft te leggen van... Nee. Het gaat niet goed. Ja. En zo is het.
Ja. Ik hoop...
Er is ook altijd een perspectief. Er is altijd hoop.
Zeker, zeker. Ik hoop voor de mensen van de Vierhovenkerk dat ze daar nog vrolijker groen worden dan ze nu al zijn. Dankzij uw lezing. En ja. Ik sluit het gesprek met u af met u zeer hartelijk te danken voor de tijd die u maakte. Het project De Jonge Matthäus is een hedendaagse versie van Bach's Matthäus Passion uitgevoerd in moderne Nederlandse vertaling. Door en voor jongeren. Op zondag 10 april is de première in de Oude Kerk in Delft. De oorlog in Oekraïne raakt ons allen. Diverse Delftse kerken bieden ook door de week de gelegenheid te bidden en om vrede. In de Lutherse Kerk, open kerk op donderdag, gebed om vrede van 12:30 tot 13:30. En op woensdagmiddag in de Nieuwe Kerk, middaggebed voor vrede. Bij de inloop van 12 tot 13:30 staat de koffie klaar, is er ruimte voor ontmoeting. Om 12:30 begint het middaggebed. In de Marcuskerk, ingang Roland Holslaan, elke dinsdagavond om 19:30. Het boek Sandinoweg, elke woensdagavond om 19:30, gebed. En de kapel van de Maria van Jessekerk, ingang Jozefstraat, elke dag geopend van 9:30 tot 17:00. En dan een benefietconcert voor Oekraïne in de Nieuwe Kerk op 26 maart om 19:00, entree, €10, opbrengst naar de noodhulp. Met medewerking van onder andere Christo Lely, organist Oekraïnisch-Russisch ensemble Kalina. En tenslotte Vierhovenkerk, dinsdag 29 maart van 2 tot 4, mevrouw Trees van Montfoort, die we zojuist gehoord hebben in het programma.
De gedachte van de week.
Ook in de gedachte van de week sluit ik even aan bij het gesprek met mevrouw van Montfoort en ik lees uit het oude rapport De Gaarde een woestijn, lees ik, nou met de vraag of het om individuele bekering of om maatschappelijke vernieuwing gaat, dat het omwille van het milieu veel moet veranderen, daar hoeven we mensen niet van te overtuigen. Anders ligt het bij de vraag waar die verandering moet beginnen. Begint de verandering bij de individu, die als consument en lid van een eigen huishouding een start moet maken en zo gaat bijdragen aan een schone milieu? En betekent dit bovendien voor ons als gemeenteleden dat de verandering begint met schuldbelijdenis en persoonlijke geloofsvernieuwing? Of dient ingezet te worden bij een herinrichting van de samenleving, een maatschappijvernieuwing die een kader biedt voor milieubewust gedrag van burgers? Moeten de kerken daarop hun getuigenis richten? De noodzaak tot inkeer, omkeer en verandering van ons gedrag is dus niet afhankelijk van de overheid. Omgekeerd leert de praktijk dat geloofsvernieuwing en bekering niet automatisch tot maatschappelijke consequenties leiden. En het zou hoogmoedig en ook een beetje onjuist zijn om ervan uit te gaan dat het milieubesef in kerkelijke kring zoveel verder is ontwikkeld dan dat bij de overheid en het bedrijfsleven. Tot zover de gedachte van de week. Dan, lieve luisteraars, gaan wij naar de slotmuziek. Maar ik ga u eerst even bedanken dat u weer een uur hebt willen luisteren naar de gesprekken en de muziek. Met dank aan Wim van Leeuwen, Jack Veugelaars en Truus van Montfoort. Dank ook aan Dick, die de muzikale omlijsting verzorgde en de verbinding tussen mij en u tot stand bracht.